Jezus is in het vlees in de hemel. Dat is nieuw voor mij, zegt de vraagsteller. Dus ook de gemeente straks. Ik dacht altijd dat in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, dat die bestemd waren voor respectievelijk geest en vlees. Paulus schrijft in 1 Korinthe 15, vlees en bloed kunnen het koninkrijk Gods niet beërven. Vlees en bloed. Maar het merkwaardige is, het is misschien maar een kleinigheid, maar het is dieper dan u denkt. Na de opstanding horen we niet meer over een lichaam van vlees en bloed bij de Heer Jezus. Hij spreekt over vlees en beenderen, zo heb ik het ook geciteerd. Dat is het opstandingslichaam. En in dat opstandingslichaam is hij ten hemel gevaren. Dat is een continuering van dit lichaam. Want het is dit lichaam dat straks wordt opgewekt. Maar het is tegelijkertijd zo van een andere orde, om zo te zeggen. Vandaar vlees en beenderen, vandaar een verheerlijk lichaam waarmee hij door de gesloten deuren en ramen kon binnenkomen, daar waar de discipelen waren. En er is dus geen enkel probleem dat wij straks met dat opstandingslichaam in de hemel zullen zijn. Want wij zullen toch ook niet alleen maar als geesten in de hemel zijn. De zielen zijn in het paradijs, maar wij zullen straks met geest, ziel en lichaam, met verheerlijkte lichamen in de hemel zijn. Nou, als dat straks voor ons geen probleem is, dan zeker ook nu niet voor de Heer Jezus. Ik herinner me jaren geleden dat ik dit eens een keer op de Evangelische Hogeschool vertelde. En er was een meisje van een reformatorische kerk. En die, net als u, zei ze, dit is nieuw voor mij en ik geloof er niks van. Nou, ik probeer het uit te leggen. Ik zeg, de Heer Jezus is waarachtig mens. Hij is toch mens geworden, dat kun je toch zomaar niet afleggen. En zei, bovendien komt hij straks terug als de Zoon des Mensen. Dus als hij wederkomt, is hij nog steeds mens. Nou, ze bleef maar tegenstribbelen. Ik zei tegen haar, en dat doe ik al vaker in zulke gevallen, ga het nou maar aan je dominee vragen. Want dit is officiële leer, dat zeg ik niet in alle gevallen hoor, over de doop zal ik het niet zo gauw zeggen. Maar dit is officiële leer in de kerk, alleen niemand schijnt het te weten. Je hebt ook officiële leerlingen. En zij kwam terug en ze had het aan haar dominee gevraagd, een zeer bekende predikant. En ik vroeg, en wat zei de dominee? Hij zei hetzelfde als u, maar ik geloof het nog steeds niet. Kijk, meisje met pit. Maar gelukkig de dominee zei dus hetzelfde. Want hier zie je het. In hem woont de hele volheid de Godheid lichamelijk. Maar dat is dan niet het lichaam waarmee hij voor het kruis op aarde wandelde. Maar het is zijn opstandingslichaam. Dat toebereid is voor, om deel te hebben aan de hemel. Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid. Er wordt een geestelijk lichaam opgewekt. Lees al die contrasten maar in 1 Korinthe 15. Dus, en de Heer Jezus kon met dat opstandingslichaam hier op aarde zijn na zijn opstanding. En hij is ook met datzelfde lichaam ten hemel gevaren. Joden en heidenen samen in het lichaam van Christus. Geldt dit ook van de gelovigen in het Oude Testament? Nee, want dan zou het geen verborgenheid zijn geweest. Abraham, David enzovoort, die hoorden tot het volk Israël. En er waren dus kinderen Gods in Israël. Dat waren ze lang niet allemaal. Er waren ook goddelozen in Israël, zoals ze maar al te goed weten. En er waren kinderen Gods. En er waren ook buiten Israël kinderen Gods. Een Naaman, een Job, een Melchizedek. Dus je had kinderen Gods in Israël, een deel van hen slechts. Je had kinderen Gods buiten Israël. Maar nooit vormden die allemaal één geheel. Daarom zegt Johannes 10 ook dat de Heer Jezus, nee Johannes 11, dat de Heer Jezus gekomen is om de verstrooide kinderen Gods bijeen te vergaderen. Ik denk dat dat daarop doelt. Nu is het niet meer dat je een bijzondere positie bij God hebt omdat je deel uitmaakt van Israël. Nu gaat het echt om het geloof. Want lid van de gemeente van God, van het lichaam van Christus, ben je door geloof. Daar kom ik straks nog wel op terug in een ander verband. Daar ben je lid van door geloof. In Israël was je lid door geboorte. Dat is een heel verschil. En maar daarom hebben Abraham en David ook deel aan het heil. Daarom gaat het niet. Er is maar één heil. Er is niet tweeërlei of drieërlei heil. Maar zij behoorden tot een andere bedeling in de wegen van God met deze aarde. Een andere plaats. Maar ook zij hebben uiteindelijk deel aan dezelfde verlossing door het bloed van Christus. En zo is het ook met Israël in de toekomst. Israël zal in het vrederijk weer het middelpunt van deze aarde vormen als Israël. En de gemeente zal met Christus verheerlijkt in de hemel zijn. Je moet dus even hier, ja, vanavond moet u wel aardig door elkaar geschud worden. Sommige mensen die voelden dat al aankomen, want we hebben wat minder mensen dan anders hier vanavond. Ik weet niet of die de bui al zagen hangen, maar er zijn sommige dingen die je hele leven gehoord hebt. Ik heb dat ook meegemaakt. Dacht dat het bij mij anders ging dan met u. Er zijn dingen die je hele leven gehoord hebt, die je hele leven op een bepaalde manier hebt gezien. En dan ineens is het net op de schellen van je ogen vallen. Je leest de schrift en je ziet, maar dit is helemaal niet wat er staat. Dit is heel anders. Heb ik het niet kunnen zien? Heb ik het niet willen zien? Ik weet het niet. Maar ik moet mij buigen voor het woord van God. Denk erom, wij zijn protestanten. Ik geloof niet dat er enige katholiek in de zaal zit. Anders zijn die trouwens ook hartelijk welkom. Maar er is... Oh, jij was dat die straks lachte, Koosje. Nou weet ik het. Ik dacht al, wat hebben wij een gezellig iemand in de zaal. Zeg je? Ja, ik had het kunnen weten dat jij... Dat is mijn bloedeigen nicht, Koosje. En zij was het die zo gezellig achter in de zaal zat te lachen ineens. Maar... Je brengt me helemaal van mijn apropos. Waar had ik het over? Ja. Wat hè? Ja, over de schellen die van de ogen vallen. Ja. Wat zei u daar aan de andere kant? Duizendjarig rijk. Kijk, nee, dan weet ik weer waar ik naartoe wil. Als je je hele leven gehoord hebt, de kerk is het geheel van alle gelovigen, van Adam tot de jongste dag. Ja, dan is dit weer zo'n moeilijk punt. Als je voor sommige mensen zegt, Abraham hoorde niet tot de christelijke kerk, dan zijn ze zo verbijsterd. En dan zeg ik altijd maar heel simpel, waar staat dat dan in de Bijbel? Oh, nou, ik was met die katholieken bezig, dat hadden jullie moeten zeggen. Want wat bedoelde ik daar nou mee te zeggen? Toen Luther in 1521 voor de Rijksdag te Worms stond, toen zei hij iets wat geen katholiek ooit van tevoren had gezegd. En veel katholieken vandaag nog steeds niet zullen zeggen. Hij zei, al zeggen alle pausen en alle concilies dat het zus is en ik lees in de Bijbel dat het zo is, dan houd ik me aan de Bijbel. Maar nou zijn we een paar eeuwen verder. En nou is het weer zo, en dat geldt in alle kerken en gemeenten en kringen, dat voor heel veel mensen het belangrijk is niet wat de pausen en de concilies zeggen, maar wel wat de dominee zegt. En dan ben je weer precies even ver. Want het gaat niet om wat de dominee zegt. Het gaat niet om wat Ouweneel zegt. Het gaat om wat de Bijbel zegt. En ik ben bereid. Ik verklaar me hierbij openlijk bereid. En ik weet niet hoeveel dat met mij willen verklaren. Dat als er ook maar iets is wat ik tot dusver heb beweerd. En waarvan ik in de schrift zal ontdekken dat ik het verkeerd heb gezien. Dat het anders is dan ik heb gedacht. Om mij op dat punt te corrigeren. Al zou ik daarmee mijn reputatie te grabbel gooien. En dan zou ik tegen alle dominees en alle pausen en concilies ingaan. Want de schrift, het is sola scriptura. En voor heel veel mensen is het belangrijker wat de dominee zegt dan wat de Bijbel zegt. In de praktijk. Dat komt natuurlijk ook omdat het voor mensen het moeilijk is om te lezen wat in de Bijbel staat. Maar dat is dan juist echt protestants. Dat ieder geacht wordt zelf de schrift te lezen en te geloven wat de Bijbel zegt. En verder niks anders. Anders ben je geen echte protestant. Nou... Dan vraag ik u, waar lezen wij in de Bijbel dat de kerk het geheel is van alle gelovigen van Adam tot de jongste dag? De kerk, dat woord komt in onze vertaling niet eens voor, de gemeente van God is het geheel van allen die de Heer Jezus waarachtig toebehoren. Het lichaam van Christus, zo wordt het genoemd. De gemeente is het lichaam van Christus. Wanneer is die gemeente ontstaan? Niet bij Adam. De Heer Jezus zegt in Matthäus 16, op deze steenrot zal ik mijn gemeente bouwen. Er waren wel gelovigen, maar die waren nog verstrooid. Ze waren niet samengevoegd tot dat ene lichaam van Christus. Dat gebeurde pas op de Pinksterdag toen de Heilige Geest werd uitgestort. Dat lees ik tenminste in de Bijbel. Maar als u mij anders kunt overtuigen, dan neem ik het graag van u aan. Maar ja, ik ben helemaal niet zo iemand die heel veel over de doop spreekt bijvoorbeeld. Ik probeer dat onderwerp altijd te vermijden. Sommige mensen nemen mij dat kwalijk. Gisteren nog iemand die zei, jij was veel te lief voor die kinderdopers in de visie. Je had ze er al langs moeten geven. Ja, dat probeer ik nou juist niet te doen. Maar op een gegeven moment moet je wel duidelijk zeggen wat er in Kolossen 2 vers 11 staat. Anders ben ik geen knip voor de neus waard. En dat is wel eens pijnlijk. Ik heb ook wel eens dingen in mijn leven gehoord die ingingen tegen wat ik altijd geloofd had. En dan ga je ook wel eens een keer daartegen in. Maar je moet dan altijd onderzoeken, net als de Bereërs. Er zijn wat gemeenten die zich ook Berea-gemeenten noemen. Dat komt daardoor. Die Bereërs die keken het na of het al zo was. Die keken het na of het in de Bijbel stond. En dat is wat anders dan na te lezen wat die dominee erover zegt. Of dat beleidingsgeschrift erover zegt. Dat kan allemaal heel waardevol zijn. Maar het enige ware norm is wat de schrift erover zegt. Openlijk tentoongesteld, op welke wijze hebben omstanders dat gezien? Ja, dat is wel een leuke vraag. Dus we lazen aan het slot van ons gedeelte in Kolosse 2 vers 15 dat hij die machten openlijk heeft tentoongesteld. Dat zag je natuurlijk niet als je erbij stond. Wat je er zag als je erbij stond was iemand die verschrikkelijk uitgemergeld niets meer menselijks aan zich had. Je moest dat met geestelijke ogen zien. Als je denkt aan de centurio, die Romeinse centurio, die zegt waarlijk deze is Gods zoon geweest. En dan denken we nou dat is een Bijbelse belijdenis, maar die man kende de Bijbel niet. Weet u wat voor hem de zoon van God betekende? De hoofdgod van de Romeinen, dat is Jupiter en zijn zoon is Apollo met zijn bijnaam Phoebus, de stralende. De god van de schoonheid. Hij wordt ook als een Mr. Universe afgebeeld in die oude Romeinse standbeelden. En dan komt daar die Romeinse centurio, die alleen maar zijn eigen leer kent. En hij ziet daar een mens die precies het tegenovergestelde is. Jesaja 52 zegt, niets meer menselijks was aan zijn verschijning. Dat is wat de kruisiging met een mens doet. Zo verschrikkelijk zag hier Jezus eruit. Maar hij hoort wat hier Jezus zegt en hij krijgt geestelijke ogen, die man. En hij kijkt dwars door de buitenkant heen en hij zegt, deze is de Zoon van God. En dat is zo geweldig. En als je zo leert kijken, dan zie je dat juist daar waar, zoals 2 Korinther 13 zegt, waar Christus in zwakheid gekruisigd is, zo zag het eruit, als degene die het onderspit delfde, dan zie je dat in werkelijkheid hij de grote triomfator is. Maar daar heb je geestelijke ogen voor nodig. Dan zie je het. Dan zie je dat op het kruis de vijand verslagen is. Zoals het moet de heiland met me hebben. Als de vijand mij ontmoet en ik hem door het bloed des kruises als verwonnende begroet. Verwonnende betekent als iemand die overwonnen is. Dus zo, als ik de duivel dus tegenkom, dan zeg ik, ah, ben je er weer? Je bent lekker verslagen, hè? Dat staat er in dat vers. Ik las pas een mooie spreuk, als de duivel jou herinnert aan je verleden, herinner jij hem aan zijn toekomst. Dat is zeer effectief, want hij gaat een toekomst tegemoet in de poel des vuurs. Zo treden wij hem tegemoet, als een overwonnen vijand. Diezelfde Luther zei, als wij alleen tegen de duivel zouden optornen, zouden we ontdekken dat de duivel veel sterker is dan wij. Maar als wij Christus aan onze zijde hebben, zijn wij veel sterker dan de duivel. Zo begroeten we hem. Maar daar heb je geestelijke ogen voor nodig. Nou, een paar mooie vragen over het verbond. Is het nieuwe verbond, Jeremia 31 en Hebreeën 8, hetzelfde als in Efeze 2 vers 11 tot 22 en 3 vers 6? Ja, dat is een moeilijke vraag, want in Efeze 2 en in Efeze 3 wordt helemaal niet over het verbond gesproken. Dus dat is moeilijk om te zeggen. Maar dat is het probleem. Als je verbondsmatig denkt, dan zie je het verbond overal. Ik heb dat ook meermalen gehoord, vooral bij vrijgemaakte broeders. Elke tekst in de Bijbel moet je verbondsmatig lezen. Ja, dan krijg je dit soort dingen, want daar wordt hier helemaal niet over het verbond gesproken. Daar wordt hier gesproken over de belofte. We hebben delen de belofte die God aan Abraham gedaan heeft. De belofte was, in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Daar heb ik deel aan. Galaten 3 maakt dat heel duidelijk. Wij zijn zonen van Abraham. Aha, zegt u, dus we hebben toch deel aan het verbond. Nou, laten we niet al te spijkers op het laag water zoeken. Laten we zeggen, het feit dat wij zonen van Abraham zijn, betekent dat wij deel hebben aan het nieuwe verbond. Dat uiteindelijk de voortzetting is van het verbond van Abraham. Goed, oké, laten we dat vaststellen. Aha, zegt u, maar dan komt die doop ook weer op de prop. Goed, oké. Maar dan vraag ik, hoe bent u een zoon van Abraham geworden? Ik herinner mij, ik was nog een heel jong ventje. Het was niet eens zo gek ver hier vandaan. Ik herinner me nog steeds, er was een ouderling uit een bepaalde kerk. En die stelde mij deze vraag. Dat gebeurde mondeling. Gek dat dat er nou ineens mee te binnen schiet. Het is zeker wel 35 jaar geleden. En toen zei ik tegen hem, hoe bent u een zoon van Abraham geworden? Door het geloof of door de doop? Toen aarzelde hij, want hij was slim genoeg om de consequenties te aanvaarden van wat hij zag. Toen zei ik, Galaten 3 geeft toch het antwoord. Wij zijn zonen van Abraham geworden door het geloof. En nergens anders door. Je bent niet een kind van Abraham doordat je gedoopt bent. Je wordt gedoopt omdat je een kind van Abraham bent. En hoe word je een kind van Abraham? Door het geloof. Het is echt niet zo ingewikkeld, lieve mensen. Het probleem is, als je het aardse Israël verward met de gemeente. De gemeente is, nou citeer ik de Nederlandse geloofsbelijdenis, is de vergadering van de ware christgelovigen. en niet van degene die nog gelovigen moeten worden. De gemeente is het geheel van alle die geloven in de Heer Jezus. Je mag ook zeggen, degene die allemaal zonen van Abraham zijn. Je bent een zoon van Abraham door geloof. Hoe word je ingelijfd in het verbond van Abraham? Door geloof. Ik ken geen ander antwoord uit de schrift, als u het weet. Maar als je het natuurlijke Israël verwart met de geestelijke gemeente, ja, dan denk je, die natuurlijke kindertjes uit de Israëlieten, dat moet je dan ook zo bij de gemeente zien. Maar de gemeente, ik citeer daar nou eens een keer, niet de Bijbel, maar de Nederlandse geloofsbelijdenis, is een geheel van gelovigen. En dat klopt ook. Galaten 3 zegt, we zijn zonen van Abraham geworden door het geloof. En door dat geloof hebben wij Christus aangedaan. En daar staat, door de doop hebben wij Christus aangedaan. Want geloof en doop horen bij elkaar. Door geloof word je een zoon van Abraham. En als zodanig word je ook gedoopt. En dan mag je ook zeggen, door de doop word je zoon van Abraham. Maakt dan niks meer uit als je doop en geloof maar niet uit elkaar haalt. Met wie wordt in, nou ja, ik heb het al gezegd, met wie wordt dit verbond opgericht? Als je neemt naar Romeinen 4. Daar, Abraham heeft twee nageslachten. Letterlijk nageslacht, dat zijn alle Israëlieten. En heeft een geestelijk nageslacht. Zijn dat de gelovigen met hun kinderen? Dat staat er niet. Dat zijn al diegenen die wandelen in hetzelfde geloof als Abraham. Horen de kinderen dan helemaal niet bij? Ja, maar dat is een ander verhaal. Maar dat heeft met het verbond weer niks te maken. Natuurlijk horen de kinderen van de gelovigen er in een bepaalde zin ook bij. Maar als we het hebben over de vergadering van de ware christgelovigen, dan kun je daar niet kinderen bij rekenen die nog niet gelovig zijn. Goed, al die dingen gaan er door elkaar heen lopen. Dat is het grote moeilijke. Als je ergens begint met zo'n rafeltje los te halen, dan komt ook alles erbij te sprake. Dat is nou eenmaal niet te vermijden. Wanneer begint dat verbond? Is de situatie van Jeremia 31. Het nieuwe verbond in Jeremia 31 wordt formeel gesloten met Israël en Juda. Dat moet je natuurlijk goed bedenken. In die zin is dat verbond nog niet gesloten. Het wordt gesloten aan het begin van het duizendjarig vrederijk. Alleen, wij delen al wel in de zegeningen van dit verbond. En dat vinden wij eigenlijk maar op twee plaatsen in het Nieuwe Testament, want het Nieuwe Testament is helemaal niet zo verbondsmatig. Er zijn eigenlijk maar twee teksten die daarover gaan. Afgezien van Hebreeën 8, maar daar gaat het weer letterlijk over Israël en Juda. Die ene tekst is die bij het avondmaal. Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Daar zien wij dat het bloed van het nieuwe verbond ook voor ons de zonde wegreinigt. En de tweede tekst is in 2 Korinthe 3 vers 6, waar de apostelen genoemd worden dienaren van het nieuwe verbond. En dat heeft allemaal zijn rijke betekenis, ook voor ons. Want wij delen in de zegeningen van het verbond. Maar ik zou niet eens durven zeggen dat het letterlijk met ons gesloten wordt. Het wordt gesloten met de 12 stammen van Israël. Dat laat Jeremia 31 zien. En dat is nog iets voor de toekomst. Nou goed, daarmee heb ik die vragen ongeveer wel behandeld op de kortst denkbare manier. Maar dat is nou eenmaal, waar zit die lieve vraagsteller? Dat is nou helemaal niet anders mogelijk. Ik zie hem niet. Oh, daar zit hij. Sorry. Kunt u wat nader uitleggen wat ontbreekt aan de verdrukkingen van Christus? De Heer Jezus heeft verdrukkingen ondervonden vanwege de leer die hij heeft gebracht. Zijn persoon, zijn boodschap riep tegenstand op. Dat leverde verdrukkingen op. Paulus heeft de waarheid van de gemeente mogen verkondigen en dat leverde ook verdrukkingen op. Denk nog eens hoe hij naar Jeruzalem is gegaan om daar te aanbidden in de tempel en dan wordt hij daar gevangen genomen, ontstaat een volksoproer. En dan spreekt hij daar de Joden toe en hij zegt hoe dat met hem gegaan is, hoe hij tot bekering is gekomen. En dan spreekt de Heer Jezus tot hem, hij ziet dat visioen in Jeruzalem en dan zegt de Heer Jezus, ga heen, ik zal je ver weg naar de heidenen zenden. Als die mensen dat horen, dan worden ze woedend. En dan, die arme overste die erbij staat, die geen Hebreeuws verstond, Die kon het helemaal niet volgen, maar die zag ineens op dat woord dat die heilige menigte uitbrak in een geweldig pandemonium. Enorm. Dus je was stom verbaasd, wat gebeurt hier? En hetzelfde vind je elders in het boek Handelingen. Als Paulus eerst tot de synagogen gaat, dan zie je dat die mensen zijn woord niet aannemen. Maar dat was nog een kwestie van schouder ophalen. Nee, geen belangstelling. Maar als hij dan met diezelfde boodschap naar de heidenen toe gaat, dan staat er in Handelingen 14 bijvoorbeeld dat die Joden jaloers werden. Ja, maar dat is niet de bedoeling. Wij willen die boodschap niet, maar hij moet nou niet diezelfde boodschap naar de heidenen gaan brengen. Dat is een heel merkwaardige situatie. Ze wilden het zelf niet hebben en ze misgunden het de heidenen. Want Paulus verkondigde aan die heidenen dat zij deel kregen aan het heil op dezelfde basis, op voet van gelijkheid met de Israëlieten. Die Israëlieten hadden geen belangstelling, hadden geen bezwaren om proselieten te winnen voor hun geloof. Maar hier was iemand die het heil aanbiedt voor Joden en heidenen op voet van gelijkheid, één en dezelfde gemeente. Paulus heeft daarvoor geleden. Ik ben een gevangene van Christus, zegt hij in Efeze 3, Efeze 4 aan het begin, voor u heidenen. Ter wille van jullie, omdat ik deze boodschap heb gepredikt, die nog steeds de Joden een doorn in het oog is. Dat de heidenen op voet van gelijkheid deel zouden krijgen aan de belofte en de zegeningen van God, net als de Joden. Is nog steeds een zeer moeilijk punt. En daar heeft Paulus verdrukking van ondervonden. Zoals iedereen die de boodschap brengt die God hem heeft opgedragen. Als mensen daar niet van houden, dan ondervind je verdrukking. De laatste vraag. Oh, valt toch nog mee. Een intieme relatie met Jezus klinkt natuurlijk geweldig. Maar iedereen vult dat weer op een andere manier in. Vraag, in hoeverre is het van jezelf en in hoeverre van God? Ja, dit zijn altijd van die vragen waar ik denk, nou zou ik toch wel eens met de vraagsteller willen spreken. Want waarom schrijft hij of zij dat nou zo? Waarom dat negatieve element? In hoeverre is dat nou iets van jezelf? In hoeverre van God? Dat zou ik dan eerst eens willen weten. En dan zou ik vervolgens willen vragen, zou je zelf zo'n intieme relatie willen hebben? Natuurlijk vult iedereen dat op zijn eigen manier in. Heerlijk, we zijn ook geweldig verschillend. Toen vorig jaar mijn schoonmoeder begraven werd, zei mijn vrouw, wij dragen vandaag 5 moeders ten grave. Want elk van die 5 kinderen had een andere moeder gehad. Elk had een andere relatie met die moeder gehad. En zag daardoor ook andere kanten van die moeder dan de andere kinderen. En zo is het met de Heer Jezus ook. Er zijn net zoveel relaties met Jezus als er gelovigen zijn. Dat is toch heerlijk? En zo is het ook met God de Vader. Hij heeft vele kinderen en die kinderen zijn allemaal heerlijk verschillend. En dus is ook de relatie die hij met hen heeft heerlijk verschillend. Ik weet niet zeker of u dat bedoelt, ik betwijfel het eigenlijk. Maar ik ga toch even letterlijk door zoals u het hier zegt. In hoeverre is het van jezelf? In hoeverre van God? Nou, ik zou zeggen, een echte relatie komt van 2 kanten. Daar zit dus ook iets van jezelf bij, als u maar niet daarmee bedoelt, iets van de zonde. Maar een relatie is wel een relatie van mij met hem en dan mij zoals ik ben. En uw relatie met hem zoals u bent. Daar is toch niks mis mee? Een relatie is niet dat we allemaal koekoek eenzang worden, dat er van ons niks overblijft. C.S. Lewis schreef, toen ik tot een ander kwam, met een hoofdletter, Jezus, toen pas werd ik mezelf. Juist in de wereld zie je verschrikkelijk veel mensen die sprekend op elkaar lijken. Allemaal rennen ze achter dezelfde welvaart aan. Allemaal draait het om dezelfde materiële dingen. Dictators lijken ook allemaal sprekend op elkaar. Ze gebruiken allemaal dezelfde methode. Ze zijn gewoon eng hetzelfde. Maar als je een relatie met de Heer Jezus krijgt, juist niet. Ik weet wel dat er in sommige plaatsen, sommige gemeenten, ik had het straks ook al over die sectarische uitwassen, waarbij mensen allemaal in hetzelfde gareel moeten en dus allemaal steeds meer op elkaar gelijken, maar dat is niet de christelijke vrijheid. En die christelijke vrijheid komt nu pas werkelijk tot uitdrukking wie en wat u bent in Christus. En u bent iets heel anders dan ik. Wij zijn allemaal heerlijk verschillend. En een gemeente, een goede, gezonde gemeente is een gemeente die al die verschillen ook heerlijk tot uitdrukking brengt. En niet allemaal soldaatjes ervan maakt. Die allemaal sprekend op elkaar lijken. Toch? Ik weet niet of ik het u al eens verteld heb, maar ik hoorde van die parade waar papi en mami uit het raam keken. En al die soldaatjes kwamen langs en hun eigen Jan liep ook mee. En mama stootte papa aan en ze zei, papa, zie je dat? Onze Jan is de enige die in de pas loopt. En dat vond ik zo mooi. Wat zij bedoelde, maar haar moederhart gaf dat anders weer. Jan was de enige die uit de pas liep. Maar in het geestelijke vlak, vrienden, in het geestelijke vlak, zou het best eens kunnen zijn dat Jan als enige in de pas liep. Het hangt er maar vanaf naar welke trommel je luistert. Ik las het bij een wereldse schrijver, nota bene. Die zei, er zijn mensen die lopen uit de maat. Die zijn anders dan anderen. Maar nogmaals, heel veel mensen en ook heel veel christenen, daar lijken griezelig veel op elkaar. Het zijn allemaal kopieën van elkaar. Ze hebben nooit een eigen identiteit, een eigen individualiteit gekregen. Zozeer eenheidsworst. Maar, schreef die wereldse schrijver, soms zie je mensen die anders zijn. En dat komt, zij horen een andere drum. Heel in de verte. En zij marcheren volgens die drum. En als die nou veel belangrijker is dan die trommel waar de meeste mensen naar luisteren, dan zou je dus kunnen zeggen, onze Jan is de enige die in de pas loopt. Luther was de enige die in de pas liep. Zo. Al die Rooms-Katholieke mensen liepen in de pas van de paus in de concilies. En dat is heerlijk veilig, zoals je hier vandaag kan verschuilen achter de belijdenisgeschriften en de predikant. Dat is heerlijk veilig. Betekent ook dat je nooit geestelijk volwassen wordt, want je leert nooit voor jezelf te denken. En Luther was de enige die in de pas liep. Want hij luisterde naar een andere drummer. Mag ik dat beeld nog even overnemen? Hij hoorde een andere drummer. En dat was de schrift. En hij zei, al zou ik het allemaal zus zeggen. Ik hoor de trommel van de schrift. En ik wandel en ik marcheer volgens die drum. En dat vind ik zo mooi. U mag helemaal best anders zijn. Niet anders omdat u nou helemaal van die rare karaktereigenschappen hebt. Maar omdat u misschien een drummer hoort die anderen om u heen niet horen. Het kan zijn dat u gewoon een enorme eigenwijzeling bent. Misschien ben ik dat ook wel eens, kan best zijn. Maar het kan ook zijn dat u anders marcheert dan de anderen. Omdat u een drum hoort die de meeste mensen niet horen. Want er zijn maar... Nee, mevrouw. Ik bedoel het eigenlijk nog erger. Wat ik eigenlijk wil zeggen is, dat die mensen die zo braaf in de pas lopen van wat anderen dicteren, die interpreteren helemaal geen verzen. Ik herinner mij dat iemand een keer vertelde, we hadden een voorganger die probeerde, het is niet alleen van een reformatorische kerk, want sommigen denken dat ik het altijd daarop begrepen heb, dat is helemaal niet waar. Dit was een evangelische gemeente. En die voorganger probeerde echte mensen op te voeden. Om zelfstandig na te denken. Dus als ze met een vraag kwamen, hoe moet dit of hoe moet dat? Dan ging hij dat omstandig uit de schrift uitleggen. Want hij wilde zo graag dat ze het zelf zouden zien uit de Bijbel. Maar die mensen wachten braaf af. Want die wisten, als hij uitgepraat is, dan vertelt hij ons wat we moeten doen en daar gaat het om. Begrijpt u? Dat zijn geen mensen die de Bijbel anders uitleggen. Die leggen de Bijbel helemaal niet uit. En dat is typerend voor... En spijt me dat ik dat zo zeg, maar dat is typerend voor het geestelijk babyschap. Ik heb straks gezegd, baby's luisteren naar allerlei wind van leer. Een ander kenmerk is van baby's in 1 Korinthe 3, dat ze nog heel veel nijd en twist hebben. Ik heb 4 broertjes, een van is de vader van Koosje die daar zit. Nou, we hebben elkaar wat afgetimmerd op mekaars hoofd. Maar dat is al jaren geleden dat ik haar vader een lel verkocht heb. Waarom? Omdat wij geestelijk volwassen zijn. Omdat wij volwassen. Nou, geestelijk laat ik maar even buiten beschouwing. Maar omdat wij volwassen zijn geworden. Dat is misschien wel 50, 40 jaar geleden. Maar heel veel gemeenten worden nog steeds verscheurd door ruzie, nijd, twist. Dat is babygedrag. Schoon nog even een derde voorbeeld. Maar een baby typerend is geen verantwoordelijkheid dragen. De dominee en de ouderlingen die zijn er voor ons. Zij kouwen het voedsel desnoods nog voor. Ze proppen het ons in de mond. Wij hoeven alleen maar te volgen. Nou, dat is nou juist waar Luther en die grote reformatie voor begonnen is. Opdat mensen weer zelf de Bijbel zouden gaan lezen en zouden onderzoeken. En desnoods bereid zouden zijn, en of je nou evangelisch of reformatorisch bent, maakt helemaal niks uit, want het geldt voor allemaal. Desnoods bereid zou zijn om te zeggen, dit is de weg die ik in de schrift zie en die weg ga ik. Niet omdat je een eigen wijzeling bent, maar omdat je diep in je geweten overtuigd bent, dit is de schrift. En niet dit is wat die of die zegt. En dat is natuurlijk moeilijk, dat weet ik wel. Dus daarom zeg ik, het is eigenlijk nog erger. Het is niet een kwestie dat mensen vaak de Bijbel verschillend uitleggen. Heel veel mensen leggen de Bijbel niet zelf uit. Dat laten ze een andere over.
Nou, vaak als het wel doet, dan krijg je gelijk trammelant. Dus
ja, maar dat is mevrouw niet omdat die mensen zeggen, ik lees de Bijbel anders. Maar omdat ze zeggen, bij ons wordt het anders geleerd. En dat is het verschil. Natuurlijk zijn er ook mensen die wel met de Bijbel bezig zijn. En die dan zeggen, ik lees dat zo in de Bijbel. En dan kun je daar samen over praten. En dan merk je al gauw, is dit een onafhankelijke geest? Of is het iemand die als er even druk komt, zich toch weer verschuilt achter de belijdenisschriften, achter de dominee. Dus achter andere instanties. Dat zijn dus de mensen die ervoor kiezen uiteindelijk niet zelfstandig na te denken. Maar dat zijn degenen die zich verschuilen achter gezaghebbende instanties. Dus heel vaak zie je dat mensen dat wel zeggen, maar dat is omdat ze het zo geleerd hebben. Niet omdat ze dat zelf hebben uitgedokterd. Terwijl het zo ontzettend belangrijk is. Zeker in deze tijd waarin, ik kom zo bij u hoor, we gaan niet naar huis voordat u het beurt gehad hebt. Maar juist in deze tijd, wij sturen onze kinderen naar middelbare scholen. Ze moeten overal leren ze kritisch na te denken. Kijk, iemand die nooit scholing heeft gehad, die nooit getraind is om zelfstandig na te denken. Ja, die kan ik dat ook moeilijk kwalijk nemen. Maar er ontstaat een hele generatie van mensen die zelfstandig leren nadenken. Wel nu, dat heeft ook een grote zegen. Dat is wel lastig. Want ze doen niet meer gewoon wat er gezegd wordt in de kerk. Nee, ze gaan zelf nadenken. Ja, dat is knap lastig. Maar het heeft wel geweldige voordelen. Want die mensen laten zich niet zomaar meer wat wijs maken. Die gaan dat onderzoeken en zeggen, ja, dat zeggen jullie nou wel. Maar ik lees dat hier en hoe zit het dan? Hoe zit het dan? Dat is mijn eigen geloofsgemeenschap net zo gebeurd hoor. Ik was natuurlijk ook een eigenwijs ventje, dat weet ik wel. Maar ik begon vragen te stellen. En ik zei, ja, maar hoe zit het dan? En er waren vragen bij, ze zullen me wel knap vervelend gevonden hebben, waar niemand een antwoord heeft op gehad. En dat moest ik allemaal zelf uitdokteren. Aan de hand van de schrift. En toen ontdekte ik dat sommige van die dingen helemaal niet klopten. En andere dingen bleken wel te kloppen. Maar niemand kon me vertellen waarom het klopte. Dat moest ik allemaal zelf uitvogelen. Nou, maar in feite is dat de roeping van elke christen. Al zal de een daartoe meer gekwalificeerd zijn dan een ander. Eigenlijk is dat de roeping van elke christen. Dat is een van de grote zegeningen van de reformatie. Ons juist niet langer te verschuilen achter instanties die het vol voor ons uitmaken, maar zelf de schrift onderzoeken. Net als die Bereërs. Die Bereërs zeiden ook niet, we gaan het aan de dominee vragen. Die Bereërs zeiden ook niet, ja, maar onze beleiders. Die Bereërs, die pakten hun bijbeltje. Die zeiden, we gaan eens even, Paulus, wat jij daar zegt, dat gaan we eventjes onderzoeken. En dan mag u mij altijd op aanspreken. U mag altijd zeggen, ja, maar wacht eventjes, maar in de Bijbel staat, en dan gaan we daarover praten. Nou bent u meneer, want ik heb u beloofd, u krijgt uw beurt. Als die drum de Heer Jezus is, is dat fantastisch. Laten we dat alsjeblieft doen. Want, ja, dat is een slimme. Maar als onze Jan de enige is die in de pas loopt, maar Jan loopt inderdaad in de pas, dan was het natuurlijk zo dat het hele leger in diezelfde pas had moeten lopen. Ja, dus in die zin hebt u gelijk. Maar, meneer, dan is het niet meer omdat enige aardse instantie het zo zegt. Maar dan is het omdat de Heer het zegt. En dan zul je ook zien dat eigenlijk van het hele leger niks meer overblijft. Want dan blijkt dat de sergeant of de korporaal, nou laat voor de Heer Jezus een hele hoge generaal heeft. Dat de generaal tegen de een zegt, jij moet zo marcheren en jij moet zo en jij moet zo marcheren. Ja, ik zie de wenkbrauwen fronsen. Dan is het juist niet meer een leger. Want in zo'n leger, daar lopen ze inderdaad allemaal in precies dezelfde pas. Dan krijg je die eenheidsworst waar ik er straks over had. We zijn al met beeldspraak bezig. Hè? Maar als ik dat beeld doortrek, dan zie je juist dat de een deze roeping heeft en de ander die roeping en de ander heeft die roeping. Deze heeft deze bediening en de volgende heeft die bediening. De veelkleurigheid van de gemeente komt door uitdrukking. En dat zou wel eens, als ik de beeld doortrek, betekenen dat we inderdaad allemaal in een andere pas lopen. Maar omdat we allemaal wel naar dezelfde drummer luisteren. Ik weet niet, het beeld gaat dan een beetje mank worden, maar ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel. Wat zegt u? Juist, zo is het. Hebreeën 12. Nou, nog een laatste. Oh nee, het is 10 uur geleden. Ja. Jammer.
Dat is zo mooi van de jeugd, die gaan niet meer aan de ouders handje mee om zo'n
ja.
Te doen. Die kiezen
zelf. Ja, heeft natuurlijk ook wel zijn nadelen. Want wij zijn niet altijd tevreden over de keuzes die ze maken. En het zijn ook niet altijd geestelijke keuzes. Dat moet je eerlijk zeggen. Maar ik weet niet wat ik liever zou hebben. Dit riskante geschiedenis die we nou hebben, dat jongelui zelf veel meer zelfstandig met de schrift aan de gang gaan en veel makkelijker zeggen, daar ben ik het niet mee eens, dan de situatie van vroeger waar het inderdaad allemaal koekoek eenzang was en we allemaal in hetzelfde koortje zongen. Dus in die zin, het is wel riskant, maar in die zin ja, zie ik dat wel liever. En ik vind het altijd heerlijk als een jong mens komt en zegt, ja, dat zegt u nou wel maar. Als hij maar met zijn Bijbeltje komt. Zo is dat. Dus daarom vind ik het heerlijk om met jonge mensen te werken. Want jonge mensen zeggen nooit, nou, dat zou ik wel eens aan de dominee vragen. Ik ben het die tegen hen zegt, ga maar aan je dominee vragen als je niet met me eens bent. Dat zeg ik dan wel eens een keer. Maar zij zeggen dat nooit. Ze zeggen, nou, dat wil ik dan nog wel eens onderzoeken. Ik zeg, nou, mijn zegen heb je, alsjeblieft. En als ik het mis heb, zal ik het eerlijk tegen je zeggen. En ik meen het.